goed dan.
Eerst aan het begin van de bijeenkomst moet u vertellen dat we niet wel weten nog verder zijn. Want dat u het opmerkt, weten dat u het al te veel weet. Maar dan moeten we gaan praten over kosmische waarheid. Nu kun je daar alles in verpakken. Ik zal u alle gelegenheid geven om elke keer te zeggen ja, maar dat of dat, vragen te stellen, et cetera. Maar een kosmische waarheid is een alomvattende waarheid. Er zijn natuurlijk waarheden die betrekkelijk zijn. Tijd bijvoorbeeld is uiteindelijk een verschijnsel dat ontstaat door versnelling in ruimte. Dus beweging in ruimte plus massa impliceert tijd. Tijd is voor ieder die in de stof leeft dus wel een meetbaar proces. Op het ogenblik dat je in de geest leeft, is het je eigen bewustzijn dat de tijd uitmaakt. Je leeft dus als het ware van concept tot concept. En daarom is de tijd in de geest niet te vergelijken met de materiële. Toch zou je kunnen zeggen, voor een mens in de tijd is oorzaak en gevolg een kosmische wet. Buiten de tijd is de vraag, wat is de oorzaak? Wat wij zien als gevolg kan wel eens de oorzaak zijn van hetgeen wij als oorzaak hebben gezien. De verhoudingen liggen anders. Maar op aarde is het zo, er is een situatie, daaruit volgt een volgende situatie. Wij zijn betrokken bij de eerste situatie en beleven de volgende, dan is de eerste oorzaak, de tweede is gevolg. En het gevolg in zichzelf wordt oorzaak voor wederom een verdere ontwikkeling. Zo gezien is oorzaak en gevolg dus wel een kosmische wet. Maar omdat ze beperkt is, spreekt men liever van andere wetten. Er is bijvoorbeeld de wet van compensatie. Die zegt in feite alleen dit. Daar waar een onevenwichtigheid ontstaat, ontstaat een actie die ten doel heeft het evenwicht uiteindelijk te herstellen. Een natuurkundige wet zou je kunnen zeggen, maar het is een wet die overal geldt. Dan heb je verder wat men noemt de wet van gelijkblijvende velden. Elk bestaan in zichzelf waarin materie zich manifesteert is opgebouwd uit krachtvelden. De velden zijn ten dele positief, ten dele negatief. Op het ogenblik dat tussen negatief en positief een verschil ontstaat, zal een plotselinge werking, een gelijkmaking, een gelijkwaardigheid van beide velden wederom tot stand brengen. Is dat nou eigenlijk de kern van een kosmische waarheid? Het zijn wetten. Je kunt zeggen het zijn wetten omdat er niets is wat er tegen spreekt. Maar wat is waar? Gelijkblijvende velden is erg mooi, omdat wij de velden als afzonderlijk iets beschouwen. Maar zo kunnen zeggen, het is eigenlijk één geheel. En dan is die hele theorie voor de effecten is niet meer totaal werkzaam. Ze kan namelijk op een andere wijze een gelijkwaardigheid oplossen. Of een ongelijkwaardigheid compenseren. En daarom moet u me niet kwalijk nemen als ik begin met een beetje filosofie. Wij geloven, ja ook wij in de geest, aan een God. We kunnen niet geloven aan een gepersonifieerde God. De personifieerde God zoals we op aarde kennen, dat is een mens met ontelbare mogelijkheden. Maar wij geloven in een God als zijnde de basiskracht waaruit alles bestaat en alles is opgebouwd. We gaan nog verder en we willen zelfs aannemen dat dit wezen in zich een denkproces kent en dat dit wezen daardoor eigenlijk medevorm bepaald is voor alles wat er ontstaat. Maar dan is het geen waarheid dat God ingrijpt buiten ons om. Dat kan gewoon niet. Want wanneer alles uit God voortkomt en er niets is dan God, ben ik God. Althans een deel ervan. En ik zit op mijn stoel. Het is geen stoel, het is een deel van God. En we zitten in een huis. Het is niet alleen een huis. Maar er is in elk onderdeel deel van God. Want het bestaat uit dezelfde oerkracht, dezelfde energie. In andere vormen gebonden. In een bepaalde ontwikkeling. Allemaal goed, maar dezelfde oerkracht. En dan zeggen wij dus, ja, wat u ervan denkt moet u zelf weten. Kijk eens, God leeft in mij. Dan moet ik niet bidden tot God, maar mij bewust zijn van God. En zoals hij in mij bestaat. Op het ogenblik dat ik de God die in mij bestaat herken, wordt hij voor mij kenbaar in al datgene wat voor mij kenbaar is. De kosmische waarheid is dat er geen krachten zijn die almachtig ons lot kunnen bepalen. De kosmische waarheid is dat we deel zijn van een kracht. En dat we door de wijze waarop we dit deel zijn zelf voor ons persoonlijk dus, voor ons ik-besef uitbeelden, bepalend is voor hetgeen we doormaken. En daar kun je dan met een hele hoop problemen tegenaan gaan. Maar als een kosmische waarheid is dit er een van de eerste grootheden. Maar daar kun je een tweede aan toevoegen. Aangezien de essentie is die in mij woont. En deze essentie in alle dingen aanwezig is, terwijl het denkbeeld is waardoor de ontwikkeling ontstaat, dan moet ik in staat zijn om alle oerkracht in elke vorm te brengen die in mijn gedachten sterk genoeg aanwezig is. Zeggen mensen, ja, is onzin. Nee. Waarom gelooft iedereen dat Jezus brood en vis vermenigvuldigt, dat hij uit water wijn maakt, wat overigens anders uit te leggen is allemaal. En waarom gelooft men dat de Boeddha wonderen doet, dat Apollonius iemand uit de dood opwekt, wat Jezus ook heeft gedaan. Dat ingewijden in Tibet voor bedevaartgangers uit stenen even champa, een mengsel van vlees, poeder en vet, maken, dat ze zich kunnen voeden. Ik bedoel maar, die dingen kun je als bijgeloof verwerpen. Maar er gebeuren gekke dingen. En dan kunnen we er wel af met te zeggen, het is het paranormale, of dat zijn geesten, of dat zijn engelen die dat doen, of God. Maar dan gaan we eigenlijk de functie op zichzelf ook weer personifiëren. Zou het niet verstandiger zijn om te zeggen, daar waar een bewustzijn aanwezig is, dat zo sterk overtuigd is dat het de schijn van werkelijkheid domineert, dan zal de werkelijkheid beantwoorden aan de voorstelling. Laat ik nu eerst even luisteren of iemand daar protesten tegen heeft, want dat is denkbaar. Nou, dan moet u eens luisteren. Wanneer dit waar is, dan zou de volgende kosmische waarheid zijn dat wij niet worden geleefd door de wereld, maar dat wij de wereld leven. Het is onze inhoud, ons denken, dat uiteindelijk bepaalt wat een wereld voor ons zal zijn. En niet het omgekeerde. Wanneer wij zeggen dat de noodlot ons dwingt, dan kan dat persoonlijk beleefd waar zijn. Maar wanneer wij innerlijk anders zouden zijn, zou ons noodlot aan dat andere innerlijk beantwoorden. En dan is het nog maar een hele kleine stap naar wat Oosterse filosofie die zegt, ach, God is de dromer. Wij zijn deel van de droom. En als deel van de droom, dromen wij de wereld die wij werkelijkheid noemen. wat overigens in de geest nogal waar is ook. Want in de geest leef je eigenlijk alleen datgene wat in jezelf is. Je wereld wordt bepaald door je eigen angsten, je eigen begeerten, je eigen zekerheid van goed en kwaad. Je wereld wordt bepaald door je vermogen om contact op te nemen met anderen. Je kunt een begrip dat bij jou bestaat wel herzien. Maar je kunt niet een begrip wat niet in jou bestaat opnemen. Dat gaat eenvoudig niet. Wanneer het in de geestelijke wereld zo is, waar moeten we dan aannemen dat de stoffelijke wereld zo heel erg anders is? Zeker is een traagheid die in de geest in feite niet bestaat. Omdat materie nu eenmaal trager reageert op invloeden dan een wereld die alleen uit gedachte materie is opgebouwd. Toch geloof ik dat het een kosmische waarheid is. De werkelijkheid is iets wat je zelf maakt. En dan kun je zeggen, ja, maar ik heb het zo vaak anders gewild. Ja, maar was u ervan overtuigd dat het anders was? Nee, en daar ligt het nu juist. Niet datgene wat ik zou willen, maar datgene wat ik zonder willen als waar besef, bepaalt mijn werkelijkheid. Ik weet niet of je dat nog kosmische waarheid wilt noemen, maar voor mij komt het er heel dichtbij. Er zijn mensen die zeggen, er is maar één waarheid. Bijvoorbeeld, Mohammed heeft direct van God alles gekregen, heeft hij neergeschreven in de Koran. Ja goed, dat zal wel zijn. Een ander roepen uit, nee, Jezus of de Bijbel. Weer anderen roepen uit, nee, de Upanishaden. Of de leringen van de Boeddha. En alle filosofieën die zijn volgeling hebben gebracht. Dat is de waarheid. Maar wat is waar? Bestaat er waarheid? Er bestaat werkelijkheid. Maar waarheid betekent altijd een interpretatie. Een werkelijkheid die je interpreteert is beleefbaar. Maar daarom is je interpretatie nog niet de waarheid. Misschien is het verstandiger om te denken, er is één waarheid die wij niet kunnen kennen. En er zijn verschillende wegen om voor onszelf te komen tot een soort eenheid met die waarheid. Ook al zullen we haar niet kennen of erkennen of herkennen, maar we zullen haar beleven. En in de beleving ontstaat de mogelijkheid misschien om verder te gaan. Ook dat zie ik als een kosmische waarheid. Als elke leerling op zichzelf moet worden getoetst, dan bevat ze wel waarheid. Dat wil zeggen dingen die voor mensen of geesten onomstotelijk zijn. Maar als er zoveel verschillende waarheden zijn, dan kunnen we misschien gaan kijken of ze een grootste gemene deler hebben. Je kunt ze niet op gelijke noemer brengen, dat is onmogelijk. Daarvoor zijn mensen mensen. Je kunt kijken wat hebben ze gemeen. En als we nu kijken, wat zegt Jezus? Naaste liefde. Wat zegt de Boeddha? Mededogen. Wat zegt Mohammed? Rechtvaardigheid. En welwillendheid. Nou, dat zijn drie facetten van hetzelfde. Waarom zouden we erover gaan vechten? Een kosmische waarheid is iets wat wij met onze kleine waarheid niet kunnen vinden. Maar gelijktijdig bestaat er ook nog zoiets als wat men noemt de wet der harmonieën. En dat zegt, wanneer een afstemming bestaat tussen twee wezens, krachten, voorwerpen, velden, dan zal het een het andere beïnvloeden. En de wederkerigheid van die beïnvloeding is dan harmonie. Nou, je het zo bekijkt, zouden we kunnen zeggen, er is een harmonie die wij beleven. Maar je kunt haar niet uitdrukken. Ja, binnenkort zie je plenty harmonie opmarcheren, maar dat is allemaal voor Prins Carnaval. Een Prins Carnaval is het masker waarachter de waarheid zich verbergt. Dus een realist moet zeggen, ja, harmonie is het onomschrijfbaar. Interessant. Van heel veel verschillende bronnen, zowel van christelijke heiligen, zeer vrome wijze mannen overal, medicijnmannen bij de Indianen, neger, magiërs en wat iets meer zijn, krijgen we te horen dat er toestanden zijn waarin je innerlijk eigenlijk niet meer denkt en niet meer weet. Je bent alleen maar ontzettend blij, zeggen ze dan. En zelfs dat is niet waar, want je bent pas blij als het afgelopen is. Wat hopelijk niet geldt voor u op deze avond. Maar een toestand waarin je aan niets schijnt te gehoorzamen. En nu het vreemde. Er zijn een groot aantal verschijnselen van levitatie geconstateerd. Heiligen die in verrukking voor het altaar zweven. Een spiritistisch medium dat het ene raam uitdrijft en het andere binnen. Ik kan begrijpen, een beetje muf geweest, waarschijnlijk daar even een luchtje scheppen. En daarnaast horen we dus van heilige mannen die zweven. Van de Gelumpas, die in een trance toestand ontzettend lang snel lopen en daarbij zo licht zijn dat hun voeten die het gras beroeren geen halm knakken. Dat zijn een paar van die dingen, ik kan er meer op noemen. Zou je misschien in die toestand niet meer kunnen gehoorzamen aan de wetten die voor iedereen gelden, omdat het denkbeeld van die wetten die iedereen dan, inclusief zwaartekracht en zo, hanteert, op dat ogenblik in jouw bewustzijn niet meer bestaan? En dat het dus alleen de reactie is van anderen die het verschijnsel dat ze waarnemen nog bepalen. Het is denkbaar. Dan zeg ik dat er zeer veel, zelfs in het menselijk weten en kunnen, pleit voor het bestaan van een eenheid die niet omschrijfbaar en daardoor kenbaar gemaakt kan worden, maar die wel degelijk tot ons wezen behoort en een beleving is waaruit gevoelens van blijdschap, kracht en dergelijke voortplegen te komen. Dan ben ik weer terug bij die eenheid. En dan, ja, ik zoek naar een manier om het netjes te zeggen. Alles is één. Dat wil zeggen dat er geen verschillen zijn die wij zelf niet mede veroorzaakt hebben of zelf maken. Deze eenheid is de enige werkelijkheid. De gehele kosmos is een afleiding van die werkelijkheid in verschijnselen en kenbaarheden. Deze waarheid of werkelijkheid in zichzelf kan voor ons waarschijnlijk het best omschreven worden als kracht, als energie van een of andere soort. We kennen haar niet. Het is opvallend dat alle verschijnselen die wij kennen gepaard gaan met allerhand krachten. En die kunnen we dan in de meeste gevallen omschrijven als velden of stralingen. Maar elke straling is het resultaat van een veldverhouding. Dus ook straling kan herleid worden tot veld. Zouden we misschien kunnen zeggen, op het ogenblik dat we een deel van de waarheid begrenzen, ontstaat een veld dat begrensd is ten aanzien van de omgevende werkelijkheid. Komen dergelijke velden met elkaar in contact, dan is wel een uitwisseling en wederkerige beïnvloeding mogelijk, maar zij kunnen niet in elkaar overgaan, omdat zij hun begrenzing zien als de werkelijkheid van hun wezen.
iemand komt, hè?
Ja, als het te ver gaat, mag het ook zeggen, hoor. Hij zegt dus onzin, mag ook. Uiteindelijk onzin is datgene wat zo zinnig is dat je het niet meer zinnig kunt vertalen. Een goede voor u om eens over na te denken. En datgene wat logisch en zinrijk is, is over het algemeen een scherp omlijnd werkelijkheidsbegrip dat ontstaat door verwaarlozing van ongeveer 20-50% van de verschijnselen. Mocht u ook erbij noteren. Wanneer we dat dus allemaal zo bekijken, dan kom je eigenlijk tot de vraag of al die wetten, die kosmische wetten die we menen te kennen, wel zinvol zijn. En dan zeg ik, voor ons zijn zij zinvol. Want wij kunnen onszelf nog niet oplossen in het geheel. Maar om zover te komen dat het voor ons bereikbaar wordt, hebben wij tegenstellingen nodig. Wij zijn niet in staat een ding te kennen wanneer we niet een ander ding hebben om het mee te vergelijken. Ons hele bewustzijn, ook als geest, is in feite opgebouwd op basis van vergelijking van waarden. Dan is het uiteenvallen van de waarheid, de kosmische werkelijkheid, in zoveel breukdelen voor ons onvermijdelijk. Maar het houdt ook in, en dat is een ander punt, dat de persoonlijkheid waar we zo trots op zijn en waarvan we zo blij zijn dat die na de dood blijft voortbestaan, enzovoort, eigenlijk ook alleen maar begrenzingen zijn. Voor ons is het nog noodzakelijk. Want de grootste tegenstelling voor ons allemaal is altijd ik en de rest van de wereld. Dan kun je het er nog zo goed mee menen en nog zo vol van naasten dienen te zijn, maar het is en blijft ik en de rest van de wereld. En dan gaan we de rest van de wereld weer indelen in goed en kwaad, in licht en donker enzovoort. Maar we komen niet tot de conclusie dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is. Zolang we die conclusie niet kunnen bereiken, is dus onze taak om te leven. Leven is het achtereenvolgend ondergaan van kleine delen van de totaliteit. En dan wordt ineens heel erg duidelijk dat bijvoorbeeld vrije wil voor ons bestaat. Niet omdat wij vrij zijn, maar omdat de begrenzing waaraan we gebonden zijn, die van de werkelijkheid, de kosmische werkelijkheid, zo omvattend zijn dat we niet bereikt, dat die grenzen niet bereikt kunnen worden. Dus voor ons is er een schijnbare vrijheid. Wanneer we dan daarvan delen weer afzonderen, door te zeggen, ja, maar dit is mijn wereld, dan zal die wereld haar wetten kennen. En binnen die wetten ben ik vrij. Dus, ja, mag ik een vergelijking gebruiken? Er zit een man in een cel. Die zegt, ik ben gevangen. De ander zegt, nou, je kan ademhalen zoals je wilt, langzaam of vlug. Je kunt heen en weer lopen, je kunt gaan zitten, je kunt gaan liggen, je kunt eten, je kunt niet eten. Je hebt toch nog wel vrijheid. Hij zegt, maar ik wil eruit. En ze laten hem vrij en zeggen, nou blijf je binnen deze stad. En die man die heeft veel meer mogelijkheden, maar zet altijd tegen zichzelf uit. Dan komt er een ogenblik te zeggen, nou je mag de stad uit. Dan zegt hij, nou ben ik vrij, ik kan de hele wereld door. Maar ik kan niet naar de sterren. En als hij naar de sterren kan reizen, dan komt er een ogenblik dat hij zegt, ja maar ik wil die andere sterrenhemel bereiken. En dat kan niet, want de levensduur van een mens, zelfs in diepvries, is niet lang genoeg om dat te bereiken. Materiaal zou nog houdbaar te maken zijn, moleculair verdichting, maar een mens, nee, dat gaat eenvoudig niet. Kun je zeggen, ja, snelheden. Kunnen we met snelheid overwinnen. We gaan sneller dan het licht. Geliefkoosd science fiction onderwerpen. Dat kan, inderdaad. Maar realiseert men zich wel wat daar het resultaat van moet zijn? Op het ogenblik dat massa versnelt, wordt zij groter. Dat wil zeggen dat een vloot met lichtsnelheid zwaarder is, meer massa heeft als het ware, dan het hele zonnestelsel bij elkaar en meer. Ja, je zou maar last hebben van vlooien dan in die versnelling zitten zijn. Bedenk dan even verder. Dan komt er dus een ogenblik dat je snelheid zo groot is, dat je eigenlijk het verleden en de toekomst een beetje omvat. Dat is licht, hè. En ligt er maar aan op welk punt kun je uiteindelijk tot die werkelijkheid terugkeren. Ik zou zeggen dat dat heel moeilijk bepaalbaar is. Omdat de contractie altijd rond een kernpunt plaats moet vinden, gaat men uit van het standpunt, ja, waar dat kernpunt zich bevindt, daar zal dan uiteindelijk die werkelijkheid terugkeren. Zelfs wanneer dat allemaal te doorstaan zou zijn, dan is dat nog maar de vraag. Want op het ogenblik dat die massa ontstaat, als oneindige massa, is er geen zwaartepunt meer. In het oneindige kan het ene punt niet meer zwaarder zijn dan het andere. Dat wil zeggen dat je nooit sneller dan licht naar die andere sterren kunt. Ja, het is een beperkte vorm van. Dat komt omdat ik moet proberen iets uit te drukken. Je bent dus gevangen omdat je mogelijkheden niet toereikend zijn. Ik stel, de mens is de gevangene van de cultuur waarin hij woont, het lichaam dat hij heeft met zijn kwaliteiten. Hij is de gevangene van zijn planeet, van de systemen die daarop heersen. En zijn vrijheid kan nooit volledig zijn. Dit is echter niet te danken aan het feit dat die mogelijkheden er niet zijn, alleen zij bestaan niet zoals ze gedacht en gezien worden in het menselijk denken. En daar zit nu juist de knoop. Uw wereld wordt bepaald door uw denken en uw denken bepaalt de wereld. Want datgene wat u als waar ervaart, probeert u een ander als waarheid voor te leggen. En daardoor ontstaat die voortdurende wisselwerking. Dan is de kosmische waarheid dat wij steeds verder gaande, steeds meer beseffende, steeds minder onderscheid als belangrijk gaan ervaren. En hoe minder onderscheid voor ons belangrijk wordt, hoe meer eenheid voor ons beleefbaar wordt. Het is de beleving van eenheid die de laatste werkelijkheid is die wij zullen vinden voor we één zijn met de totaliteit. Nou, dat zijn een paar denkbeelden. Wilt u erop inhaken? Of vindt u het allemaal te moeilijk? Kunt u het ook zeggen, hoor, doe het eenvoudiger. Of vindt u het eenvoudig? Kan het moeilijk maken, nee. Ook hoor. Met alle genoegen.
Moeilijk genoeg.
Ja, dan gaan we verder. Dat is eigenlijk een gek ding als u nou goed geluisterd hebt. Hè? Ik ben het onderwerp begonnen met een paar wetten. Ja. En die wetten zijn ja ten dele houdbaar. Maar op het ogenblik dat ik naar de kosmische wijsheid, de kosmische waarheid toe wil, vallen zelfs de wetten weg. Of het blijft over. Filosofie. Nu kunt u natuurlijk zeggen, ja, filosofie is geen werkelijkheid. Zwaar. Op aarde is filosofie niets anders dan een reeks veronderstellingen opgebouwd om de toren van Babel, gebaseerd meestal op één enkel, nog niet geheel erkend feit. Maar de filosofie is een gedachtenwereld die vrij is. Wanneer je vrij bent in je denken, vrij bent in je innerlijk besef, je innerlijk beleven, wanneer je voor jezelf kunt combineren, dan bouw je een beeld van een wereld. Op grond van het voorgaande bouw je dan ook aan een andere wereld. Het belang van de filosofie is niet dat ze allemaal zo mooi verklaren. Het belang van de filosoof is dat hij in zijn poging de kern van de zaak te vinden, een waarheid verkondigt doordat hij zoekt naar wijsheid. En we hebben gefilosofeerd. Kunnen ze zeggen, ja, voor mij was het een beetje moeilijk. Helemaal niet erg. Want of u het nou begrijpt of niet, is ook niet belangrijk. Ja, dan hoor ik een kuchje en ik kan het aan het klimaat toeschrijven of aan mijn betoog. Maar wat ik zei, meen ik oprecht. Wanneer datgene wat ik zeg dicht bij de waarheid komt en u begrijpt het niet, dan voelt u het toch. En wanneer ik de mooiste filosofie geef, die u helemaal begrijpt en u voelt haar niet aan, is er waardeloos. Er is dus iemand die heeft gezegd, een dichter is een mens die de zang der gevoelens uitdrukt in woorden voor mensen. Een dichter die dat kan, is eigenlijk een filosoof. Deze wereld leeft nu al zo lange tijd van de nuchtere logica, de feiten van wat ik heb en wat mijn recht is en wat ik heb moet en wat het me dan kost. Eigenlijk dwaasheid, hè? Want al die dingen die zijn zo vergankelijk als ik weet niet wat. We hebben recht op deze sociale zorg. Ja, dat kunt u nou wel zeggen, maar als de regering wat verder lubbert, dan heeft u wat anders. Ja? En u kunt uitroepen, ja, maar wij hebben de genade God en daarom hebben wij het recht anderen te wijzen op hun plichten. Nou ja, voor mij mocht u dat hebben. Maar wat u dan doet is feitelijk een plicht opbouwen die niet voor die anderen bestaat, maar alleen voor uzelf. En dan zie je eigenlijk hoe weinig dat houdbaar is, hè? De meesten die bezig zijn andere plichten op te leggen en hen daarop te wijzen, houden zichzelf niet aan datgeen ze prediken. Dat is ook een van de meest bekende menselijke verschijnselen. Ja, aan onze kant zie je heel wat, hoor. Ja. Ja, ik klap niet uit de school. Dat zou niet wijs zijn. Dat zou zeker niet kosmisch zijn. Als ik er een filosofie aan vastknoop, dan heb ik de kans dat u daaruit toch totaal verkeerde conclusies trekt. Dus laat ons zwijgen. Laten we teruggaan tot de mens nog even. U bent uzelf. U kent uzelf misschien niet, maar u bent uzelf. Alles wat uw wereld voor u is, is iets wat ook in uzelf bestaat. Het kan buiten u waar zijn, maar het moet in uzelf waar zijn, anders is het niet kenbaar. Goed onthouden, hè? Als al die mensen niet deugen, deugt u ook niet. Want als u deugde, dan zou u de deugden van de anderen zien en niet het feit dat ze niet deugdelijk zijn. Leef nou gewoon eens jezelf. En dan niet alleen maar van wat wil ik en wat heb ik en wat moet ik hebben. Maar gewoon dus in de stijl van, dit voel ik als juist en daarom doe ik het. En dit zie ik als niet juist en daarom doe ik het niet. En dan geeft het niet wat de wereld zegt. Dan geeft het niet wat het me kost, wat het me oplevert. Daar denk ik gewoon niet over na. Ik ben mezelf. Wanneer ik naar een kerk ga, ik blijf mezelf. Of ze preken of zingen of niet, ik ben mezelf. Mijzelf zijnde, als deel van de totaliteit, kom ik eindelijk tot een contact met het goddelijke dat in mij woont. Het is het goddelijke wat in mij woont, wat mij helpt om datgene te kiezen wat voor mij nog juist te verwerken is. En daaruit een leven te bouwen waarin steeds meer het goede, zoals we het noemen, naar voren komt. Dat wil zeggen dat de wereld voor ons beantwoordt aan onze innerlijke behoefte tot harmonie. En wanneer we daarmee verder gaan, dan kunnen we een wereld opbouwen die uiteindelijk zijn grenzen verliest. Dan zijn we vrij, omdat we niet meer naar de andere sterrennevel behoeven te reizen, maar omdat het besef van die sterrennevel ook gelijktijdig het kennen daarvan is, met al wat erin is, elk detail, het geheel, de krachten die er werken, wat u maar wilt. Dan zijn we geen gevangenen meer. Dan is de enige gevangenis die we nog zouden kunnen kennen de God, de wetmatigheid die het geheel van de schepping beheerst en gelijktijdig de kracht ervan is in alle dingen. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar is die God alles? Dat weten we gewoon niet. Misschien is onze God een amoebe die zwemt in een riviertje dat behoort tot het landgoed van een stomme boer in een veel grotere wereld. Joost mag weten. Maar voor ons is die amoebe de grens. En dan mag ik misschien sluiten met iets wat onder meer stamt uit de filosofieën en verhalen van Ashoka, koning dus in Indië. Ashoka zei eens: wanneer het al ten einde neigt, dan lossen allen zich op in Brahman, in het niet, zeg maar, in God. Maar een enkeling blijft denken. En door zijn denken verstoort hij het evenwicht en de rust van de kracht. En dan wordt hij, die Brahman niet kon aanvaarden, tot Brahma, de schepper van de kenbare wereld. Zo, ik dacht dat u daar genoeg mee had, maar als het niet zo is, dan hoor ik het pas. Ik hoor alleen diepe zuchten en zonder mij geheel bewust te zijn van de reden daarvoor, ik voel wel wat aan, maar ik kan het niet zo netjes zeggen, zou ik u voor willen stellen om daarmee dit deel van de bijeenkomst af te sluiten. Na een pauze krijgt u dan gelegenheid tot vragen stellen enzovoort, u weet het wel. Mag ik erbij zeggen, als het even kan, stel uw vragen op schrift. Niet dat het voor onze gedachtenwisseling nodig is, maar het brengt u ertoe om na te denken hoe u iets kort en bondig kunt zeggen. Dat confronteert u dan vaak ook met de tegenspraken die in een mondelijk gestelde vraag zo vaak voorkomen en te laat beseft worden. Vrienden. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u allen verder prettige en zegenrijke avond.